Het was, ja, hoe lang zou het geleden zijn, dat gedeelte van Jesaja? Ik denk, al met al, misschien wel 27 eeuwen.
800.
Wat zeg je?
800 voor Christus.
Ja? En dan, ja, dan is het zelfs dan meer, dat is 2900, hè? Zo ver geleden, zo lang geleden, troffen we eigenlijk een tijd aan die vergelijkbaar is met de tijd waarin wij nu leven. Het was een tijd zonder hoop. Het was een tijd zonder perspectief. En vanuit de woorden van de profeet, dat moet ik wel even bijzeggen, het boek heet Jesaja. De profeet die dit geschreven heeft, is uit onderzoek vast komen te staan, is niet de profeet, de grote profeet Jesaja zelf. Gebleken is dat het tweede deel van het boek Jesaja, vanaf het 40ste hoofdstuk ongeveer, geschreven is door iemand anders. Wel een geestverwant van Jesaja, en hij wordt dan ook eigenlijk wel de tweede Jesaja genoemd. Het is nooit vastgesteld wie hij eigenlijk geweest is. Deutero Jesaja heet hij eigenlijk officieel, maar je zou dat ook kunnen zeggen en kunnen vertalen met de tweede Jesaja. Een tijd zonder hoop, een tijd zonder perspectief. Een tijd waarin smachtend wordt uitgekeken naar iets positiefs. En dan word je geconfronteerd met dingen die wij vanuit onze tijd eigenlijk ook kennen. We tellen het jaar 587 voor Christus. Het jaar waarin de Babylonische koning Nebukadnezar misschien ook wel een obsessie heeft om te komen tot het innemen van andere landen. In ieder geval verovert hij dus de stad Jeruzalem. En ook in die tijd was het kennelijk niet ongewoon, net als nu, om mensen te gaan deporteren. Om mensen vanuit hun eigen thuissituatie, vanuit hun eigen omgeving, vanuit hun eigen stad over te brengen naar een vreemde stad. Dat noemen we nu deporteren. En we zien dat in onze tijd ook hier helemaal niet zo heel erg ver vandaan gebeuren. De top van de samenleving zou je kunnen zeggen in Jeruzalem, de elite misschien, zoals we dat nu zouden noemen, werden verbannen. Verbannen naar andere oorden, in dit geval naar de stad Babel. En de rest van het volk, het gewone gepeupel, mensen zoals u en ik, mochten wel blijven. En Nebukadnezar stelde een stadhouder aan boven die mensen die daar in Jeruzalem bleven. En die man die heette Gedalia. En die mocht leiding geven aan dat gebeuren. Die Gedalia, zou je kunnen zeggen, was een Babylonisch gezinde stadhouder. Iemand die daar wel woonde in Jeruzalem, maar eigenlijk niet zo'n binding had met zijn eigen volk. En dat, zouden we nu zeggen, heeft hij geweten, want zo'n 7 maanden na zijn aanstelling als stadhouder werd hij door een moordaanslag om het leven gebracht. Het waren roerige tijden. Die ballingschap van die elite uit Jeruzalem heeft geduurd tot ongeveer 538 voor Christus. Dus al met al, nou ja, een kleine 50 jaar. En toen gebeurde er iets bijzonders. In 538 is er sprake van een koning van de Perzen, een koning die Cyrus heet. En hij weet Babel te verslaan en voor de ballingen uit Jeruzalem kwam de dag dat zij de vrijheid tegemoet gingen en weer terug naar huis konden keren. Dat moet natuurlijk een verschrikkelijke feestelijke dag zijn geweest. Zowel voor de mensen die achterbleven in Jeruzalem, als ook degenen die vanuit Babel weer terug konden naar de plek waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen. Het wordt ervaren als een manifestatie van de wil van God. Gods eigen ingrijpen in de tijd van toen spreekt uit dit verhaal. Het is geloofstaal, het is verwoord in de profeet Jesaja als een manifestatie van Gods wil. Opnieuw, en ik denk dat dat een mooie lijn is die in dit verhaal naar voren komt, opnieuw wordt eigenlijk een deel van het Joodse volk weer uit de woestijn naar het beloofde land geleid. Vanuit Babel terug naar de plek waar ze thuis hoorden. Opnieuw bevrijd. Opnieuw terug naar het land waar ze thuis hoorden. Eerst door God bevrijd uit de handen van Egypte. En nu dwars door de woestijn naar het beloofde land. En nu dus vanuit de woestijn van het leven en ballingschap terug naar Jeruzalem. Met deze gebeurtenissen in gedachten schrijft de tweede Jesaja de woorden die we in het 42e hoofdstuk zojuist met elkaar hebben gelezen. Hij, Cyrus, de uitvoerder van de wil van God. Hij, Cyrus, de koning die als dienstknecht van God, als uitverkorene van God, door Gods geest vervuld is. Cyrus, de gezalfde van de eeuwige, lezen we in het 45e hoofdstuk. De gezalfde van de eeuwige. Het is de adem van God, de ruach, Yahweh, zoals het in de grondtekst staat, die Cyrus heeft aangeraakt en hem tot dienstknecht heeft gemaakt. De koning die dienstknecht werd. Hij is bescheiden en rechtvaardig. Als ik die woorden lees, die ik vanmorgen weer gelezen heb, hoe hij karaktermatig in elkaar stak, word ik daar wel eens jaloers op. Nooit je stem verheffen. Altijd geduldig. Altijd het goede willen doen. Dacht ik van, zou je eens wat meer naar moeten luisteren. Hij, die dienstknecht, bescheiden, rechtvaardig. En door deze levenshouding is hij het waard de zoon van de eeuwige genoemd te worden. Hij zal voor nieuwe dingen zorgen. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. In gerechtigheid heb ik de Heer jou geroepen, staat er. Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden. Ik neem je in dienst voor mijn verbond met het volk en maak je tot een licht voor alle volken. Hij, Cyrus, zal voor nieuwe dingen zorgen. Hij, de zoon van de eeuwige, zal voor nieuwe dingen zorgen. De ruach, Yahweh, de adem van God, stond aan het begin van de schepping. Het verhaal dat we kennen uit Genesis. En de ruach, Yahweh, de adem van God, bezielde Cyrus en bracht heil voor het volk. En het wachten is nu op die nieuwe dingen. Op die toekomst die het heil van Gods wegen zal openbaren. Het wachten is nu op dat nieuwe moment waarom zich de ruach, Yahweh, de adem van God, opnieuw manifesteert in dat hele grote, wonderbaarlijke verhaal van Gods omgang met de mensen. En gaat over tot de orde van de dag. Dat is het thema. De drukte van kerst en daarvoor advent. De overgang naar een nieuw jaar. Eindelijk verzuchtte de ondernemer in het bos. Eindelijk kunnen we weer overgaan naar het normale leven. De tijd van voorbereiding is voorbij. De kerstversieringen hebben hun rustplaats weer ingenomen tot de volgende kerstperiode. En reikhalzend kijken we uit naar het langer worden van de dagen, naar het licht wat daadwerkelijk de duisternis verdrijft. De warmte van de zon die de kilte doet verdwijnen en zo gaan wij met elkaar weer over tot de orde van de dag. Zelfs wanneer we het evangelie van Matteüs lezen, zouden we die indruk kunnen krijgen. Het verhaal van de geboorte van Jezus komt tot een eind. En het lijkt alsof er een hiaat in zit. Een hiaat wat ontstaat tussen de afloop van de geboorteverhalen en het gedeelte wat we vandaag met elkaar gelezen hebben vanuit het evangelie van Matteüs. Het is alsof hij veronderstelt dat die verhalen die na de geboorte allemaal aan de orde zijn geweest, wel bekend zijn bij iedereen. En dat is naar alle waarschijnlijkheid ook het geval. Toen Matteüs zijn evangelie schreef, waren bijvoorbeeld de brieven van Paulus al gevoeglijk bekend, al breed bekend. En van daaruit was er kennis van het bestaan van Jezus van Nazareth en de bijzondere plaats die hij innam in de tijd van toen. En waarschijnlijk is de behoefte van de schrijver Matteüs om de verhalen rondom Jezus te plaatsen in de traditie van het Joodse geloof, in de traditie van de profeten, zo groot dat daar zijn prioriteit lag. Dat was Johannes de Doper. In de woestijn van Judea. En zijn oproep: kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. En opnieuw verwijst hij naar de profeet Jesaja. Een stem roept in de woestijn: maak de weg vrij van de Heer. Maak recht zijn paden. Het is in deze situatie dat Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan komt. Hij komt vanuit de woestijn naar de Jordaan om zich te laten dopen. En hij is niet de eerste. Velen zijn hem daar al in voorgegaan. En na een kort, maar ik denk best wel heftig gesprek, wordt Jezus door Johannes gedoopt. Jezus, die na een reis door de woestijn door Johannes in de Jordaan wordt gedoopt. En wat daarop volgt, is indrukwekkend. De hemel opent zich op het moment dat Jezus omhoog komt uit het water van de Jordaan. En de geest van God daalde op hem neer als een duif. Een stem klinkt uit de hemel: dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. De geest van God daalde neer op Jezus in de vorm van een duif. De duif als symbool van de Ruach Yahweh, van de adem van God. De adem van God die scheppend aanwezig was in de chaos en haar maakte tot een leefbare wereld. De adem van God die Cyrus destijds bezielde en hem tot grote daden bracht. Het volk heil en gerechtigheid bracht. De adem van God, de Ruach Yahweh, die neerdaalde uit de hemel en deze Jezus als zoon van de eeuwige neerzet. De Ruach Yahweh die opnieuw herscheppend in het leven van mensen aanwezig wil zijn. Inmiddels zijn we een paar jaar verder. 2023. En is dat werkelijk het jaar van en gaat over tot orde van de dag? Een jaar waarvan we op dit moment kunnen zeggen dat we nog steeds leven in de woestijn van het bestaan. Een jaar waarin de tekenen van vrede en gerechtigheid ver weg lijken te zijn. Een obsessief iemand die uit is op verovering van meer gebied. Een obsessief iemand die mensen deporteert. Een jaar vol van onzekerheden. Een jaar dat we misschien wel met de nodige angst tegemoet zien. Een jaar waarin we misschien wel meer dan ooit houvast nodig hebben. Advent en kerst liggen nog maar net achter ons. Een periode van voorbereiding voor het grote feest van de geboorte van de Zoon van God. Een moment waarin de Ruach Yahweh, de adem van God, opnieuw herscheppend inbreekt in het verhaal van Gods omgang met de mensen. Een moment waarin voor altijd gehoorzaamheid aan de geboden van God verstevigd wordt door het begrip medemenselijkheid. Een God van liefde en gerechtigheid die medemenselijkheid manifesteert in het doen en laten van zijn geliefde Zoon in wie hij vreugde vindt. Die medemenselijkheid tegenover de geboden die er zijn, medemenselijkheid tegenover een juridische beweging, komt tot uitdrukking in Matteüs 5 tot en met 7 in de bergrede. Onvoorstelbaar wat daar geschreven wordt. Onvoorstelbaar ook dat dat mogelijk is. Een hoofdstuk 5 tot en met 7 waarvan ooit iemand gezegd heeft, nog best benaam, mij ontschoten. Dat is heel dom, net had ik hem nog. De wereld valt niet te regeren met de bergreden in je hand. Het is die medemenselijkheid die aan alle kanten uitstraalt bij dat kind wat met kerst geboren is en wat nu gedoopt wordt en waarvoor de hemel opengaat en de Ruach Yahweh neerdaalt in de vorm van een duif. En waarop gezegd wordt dat dit de geliefde Zoon van de Eeuwige is. Een liefdevolle God. Een God van liefde en gerechtigheid. Die medemenselijkheid manifesteert in het doen en laten van zijn geliefde Zoon. In wie hij vreugde vindt. In wie hij vreugde vindt. En het is diezelfde God wiens adem ons ook nu aanraakt. Ons allen maakt tot dochters en zonen waarin hij vreugde vindt. Ondanks alles wat wij als mensen hier op deze wereld verkeerd doen. Ondanks alles wat ons drijft tot de meest afgrijzelijke dingen. Het is iedere keer opnieuw een manifestatie van die God die liefde en gerechtigheid is en ons tot dochters en zonen van hemzelf maakt waarin hij vreugde vindt. In de symbolen van brood en wijn mogen we straks dat gaan ervaren. De Ruach Yahweh, de adem van God, die ons in die symbolen aanraakt en ons houvast wil geven in de woestijn van het bestaan. De alsmaar herscheppende kracht van die adem van God, die telkens weer opnieuw nieuwe kansen geeft. Telkens. Telkens weer opnieuw. En gaat over tot de orde van de dag. Ik dacht het niet en ik hoop dat u dat met mij denkt. Amen.